أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد بس برودس نزوستس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما تبيل فن الله تبارك وتعالى سلوة فردخان مت ده تفيد حديث فن الأربعين النووية ده حديث فن جبريل En we hebben vorige keer ook gezegd, een van de andere benamingen van deze hadith is om het sunnah vanwege het gewicht van deze hadith binnen de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Vanwege het feit dat in deze hadith, zoals meerdere geleerden hebben gezegd, alle zaken van de sunnah worden besproken of daarin een verwijzing is te vinden naar deze zaken. En we waren beland bij het concept van iman. We hebben gezegd, iman heeft een aantal onderdelen. We hebben gezegd, iman is datgene wat wordt getuigd door het hart en vervolgens wordt bevestigd door de tong en ook wordt bevestigd door de daden die verricht worden met de ledematen. We hebben ook gezegd dat verschillende geleerden, zoals bijvoorbeeld de twee bekende geleerden, de leermeesters van Imam al-Bukhari rahmatullahi alayh, Abu Zurrah en Abu Hatim, hebben gezegd dat alle grote geleerden die zij hadden ontmoet in al-Hijaz, in Irak, al-Sham en al-Yemen, alle zeiden dat iman bestaat uit qawl wa amal, uit een gezegde en een daad. En dat dit toeneemt en afneemt. En dit is ook de correcte aqida van Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Namelijk dat iman, geloof, toeneemt en afneemt. En als we kijken naar het concept van iman in de Koran en de Sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dan hebben we gezegd, in de Koran en in de Sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Vinden we een aantal antwoorden op een aantal essentiële vragen omtrent dit onderdeel. Zo hebben we gezegd in de Koran en de Sunna van de profeet sallallahu alayhi wa sallam vind je terug wat ware geloof is en wie een ware gelovige is. Wat de plaats is van iman en wat de essentiële onderdelen van iman zijn. En wat de verhouding is tussen iman en daden verrichten. En tenslotte natuurlijk wat de zuilen zijn van iman zoals die zijn uitgelegd. In deze hadith, in de hadith van Jibril alayhi salatu wassalam. Dus samenvattend voor degenen die er vorige keer nog niet waren. Iman is gestoeld op een drietal zaken. Ten eerste, wie kan ze voor mij herhalen? Iman is inderdaad het geloof, de overtuiging met het hart. En het wordt vervolgens bevestigd met de tong, inderdaad. En inderdaad wordt het tot uiting gebracht middels daden. Dus al deze drie de onderdelen zitten verscholen in de betekenis van iman. En er is geen iman voor iemand die geen daden verricht. Dat is een bekende principe van Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Zijn er helemaal geen daden, dan is er ook geen iman. Wat betreft het geloven met het hart. Hiervoor zijn vele bewijzen te vinden in de Koran en in de Sunna van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Als we kijken naar het geloven met het hart, dan heeft Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah gezegd, het hart is van nature op zoek naar de waarheid. En wanneer het hart de waarheid kent en dit ook vervolgens erkent, dus twee zaken. Het hart dient de waarheid te kennen en vervolgens ook te erkennen. Wanneer dit hart dan vervolgens vrij is van ziekte, zoals afgunst en haat voor de waarheid en het volgen van allerlei misconcepties, dan zal dit hart, dit zuivere hart, niets anders doen dan verlangen naar deze waarheid. En deze waarheid willen accepteren, omdat het hart namelijk een natuurlijke neiging heeft naar de waarheid. En dit is met betrekking tot het hart. En als we kijken naar verschillende uitspraken van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, dan leren we ook dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt: O Allah, doe ons geloof toenemen. Wa zayyinhu fi qulubina. En laat dit vervolgens ook schitteren in onze harten. En ook verschillende bewijzen in de Koran die aangeven dat de plaats van iman het hart is. En wat betreft het getuigen met de tong van het geloof, dan heeft deze getuigenis met de tong tweeërlei belangrijke redenen. Ten eerste is het voor jezelf een herdenking van het feit dat jij het voornemen hebt om jou stellig aan deze getuigenis te houden. Dus het is voor jou een getuigenis om jou vervolgens aan te herinneren dat je daaraan zult houden. En vervolgens is het een getuigenis, net als elke andere getuigenis, dat jij getuigt van een feit wat waar is. Zoals iemand van ons ook opgeroepen kan worden om te getuigen voor een rechtszaak, en dan vervolgens dient te getuigen van een ongeluk dat is gebeurd bijvoorbeeld. Op het moment dat jij niet getuigt van de iman die in jouw hart zit, dan is het de aqida van Ahlus Sunnah wal Jama'a, wanneer je daar geen geldig excuus voor hebt, dat deze iman van jou niet geaccepteerd zal worden, nog in dit wereldse leven, nog in het hiernamaals. Dus het uitspreken van iman, het uitspreken van de geloofsgetuigenis en het getuigen van de zuilen van iman is een wezenlijk onderdeel van de geloofsovertuiging van de moslim. En het verrichten van fysieke daden, zoals we hebben gezegd, met de ledematen, het is onlosmakelijk verbonden met iman. Iman vereist van jou, draagt jou ertoe op om daden te verrichten, daden van aanbidding. En er is dus ook een duidelijk verband tussen de toename en de afname van iman en het verrichten van goede daden. Naarmate je meer goede daden van aanbidding verricht, dan zul je vervolgens zien dat ook je iman zal toenemen en het tegenovergestelde is daarvan ook waar. En het is natuurlijk duidelijk dat iemands iman toeneemt en afneemt. Zo voelen we dat allemaal op het moment dat we veel bezig zijn, bijvoorbeeld in de maand Ramadan, met het verrichten van daden van aanbidding, dat het vervolgens makkelijk wordt gemaakt voor ons om extra veel goede daden te verrichten, en we voelen ook dat onze iman sterker wordt. Alleen zouden we kunnen afvragen, we hebben gezegd, daden verrichten is een wezenlijk onderdeel van iman, maar hoe zit het dan met degene die geen daden verricht? En wat is het verband tussen het verrichten van daden met iman? Daarover hebben een aantal geleerden, waaronder Ibn Abu al-Izz al-Misri, gezegd: als we kijken naar al-qawl en amal, naar de uitspraak en de daden, dan kunnen we de qawl, de uitspraak, onderverdelen in twee categorieën. In een uitspraak van het hart en in een uitspraak van de tong. En wat betreft de uitspraak van het hart, dat is in dit geval het tasdiq, de erkenning, al-inqiyad, de overtuiging en de neiging naar deze overtuiging. En wat betreft de uitspraak van de tong, dan is dit het uitspreken van de geloofsgetuigenis. En als we kijken naar de daden van het hart, dan gaat het hier om intentie, om een niyya en om oprechtheid, om ikhlas. En als we kijken naar de daden van het lichaam, dan gaat het natuurlijk om de uiterlijke daden van de ledematen. En wanneer een persoon al deze vier, deze eigenschappen aanwezig heeft, dan is iman compleet. En wanneer de daden of de uitspraken van het hart, en in dit geval het tasdiq, niet aanwezig is, er is dus geen erkenning van het geloof, dan vervalt daarmee vervolgens de hele basis van de iman voor een persoon. Dus op het moment dat een persoon zegt, deze geloofsgetuigenis, die erken ik niet, maar er is wel oprechtheid, Of deze geloofsgetuigenis erkent hij niet. Maar er zijn ook daden van aanbidding, zoals bijvoorbeeld het uitgeven van vrijgevigheid. Dan zal dit nooit en tenimmer van hem geaccepteerd worden. Dit is dus een shart siha. Dit is een voorwaarde van authenticiteit voor de aanwezigheid van iman. Er is dus geen iman aanwezig voor een persoon die deze uitspraak van het hart niet in zich heeft. En wat betreft de overige drie voorwaarden, dat zijn voorwaarden die alleen iemands iman compleet maken. Althans, daar is de meningsverschil over. Maar om het niet te moeilijk te maken, inshallah, we hebben de vorige keer ook gesproken over een aantal daden van aanbidding die we er specifiek uit hebben gehaald. Maar het is niet van de aqida van Ahle Sunnah wal Jama'a, wanneer iemand tekortkomingen heeft in zijn verplichte daden van aanbidding, of tekortkomingen heeft in het verrichten van grote zonden, dat we deze persoon direct uit de gelederen van de islam doen treden. Als we een voorbeeld nemen, we kijken naar de hadith van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, waarin hij zegt: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Niemand van jullie zal werkelijk geloven totdat hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst. Dan is niet de vertaling: iemand van jullie gelooft niet als hij niet wenst voor zijn broeder wat hij voor zichzelf wenst. Maar dan is de correcte vertaling hiervan dat iemands iman niet compleet is op het moment dat hij niet wenst voor de broeder wat hij voor zichzelf wenst. Met andere woorden, iemands iman, zoals de profeet sallallahu alayhi wasallam in een andere hadith zegt, iman bestaat uit een 70-tal onderdelen. En de overleveraar die wist niet meer, was het nou een 70-tal onderdelen of een 60-tal onderdelen. En hij zei vervolgens: de hoogste onderdeel daarvan is de getuigenis van la ilaha illallah. En de laagste ervan is het verwijderen van iets schadelijks van de weg. En ook schaamte is van iman. Met andere woorden, iman bestaat uit een 70-tal onderdelen. Het getuigen van la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. En we hebben gezegd, het getuigen van de tong is een wezenlijk onderdeel. Maar het gaat dus niet alleen maar op lippendiensten, hebben we ook gezegd. Het gaat niet slechts om getuigen, alleen vervolgens blijven de daden uit. Het gaat dus om een tasdiq, een erkenning die ook jou ertoe brengt dat je daden gaat verrichten. Als we dan verder gaan kijken met betrekking tot het toenemen en het afnemen van iman, dan weten we dat Ahle Sunnah wal Jama'a erover eens zijn dat iman toeneemt en afneemt. Zo zegt Allah tabaraka wa ta'ala, wanneer hij de oprechte gelovigen beschrijft: Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. De gelovigen bij Allah zijn slechts degene die, wanneer Allah wordt genoemd, hun iman begint toe te nemen. En zij stellen hun vertrouwen in Allah tabaraka wa ta'ala. Yani, hieruit leren we dat iemands iman toeneemt. Maar hieruit leren we ook het feit dat jouw geloof pas compleet is wanneer jij voldoet aan deze voorwaarden. Met andere woorden, wanneer jij een van degenen bent, wanneer de verzen van Allah aan jou worden genoemd en worden gereciteerd, dat je hart koud blijft, dan weet je dat er nog voor jou voldoende werk is te verrichten om jouw imaan op een zodanig niveau te krijgen dat jij behoort tot deze mensen. En weet, beste broeder en zuster, dat Allah tabaraka wa ta'ala, wanneer hij spreekt over het binnengaan van het paradijs, hij het altijd heeft over de mensen die geloven, niet over de moslims. Hij heeft het over de mensen die geloven. En als we het hebben over iman in uitsluiting van islam, dus wanneer iman alleen wordt bedoeld, dan hebben we gezegd, dan gaat het hier over een set van innerlijke daden. Innerlijke geloofsovertuiging. En dan ziet de islam op uiterlijke daden. Zoals Allah tabaraka wa ta'ala ook een onderscheid maakt in surat al-Hujurat. Qalat al-A'rabu amanna. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Allah tabaraka wa ta'ala beschrijft hier de situatie van vele mensen die pas komen naar de islam. Of vele van ons ook. Die bijvoorbeeld pas op een later stadium in hun leven wakker zijn geworden en beginnen na te denken, wat houdt deze islam in? En dan beginnen ze pas wakker te worden en kennis op te doen over de islam. Maar zo is het ook met de mensen die pas bekeerd zijn tot de islam. En zo was het ook met de Bedouïenen. En het is bekend dat de Bedouïen, dat ze hardvochtig waren en dat ze slecht gemanierd waren. En hierin vertelt Allah tabaraka wa ta'ala over een toestand waarin de Bedouïenen zeggen, wij geloven. En Allah tabaraka wa ta'ala hun op de beste wijze terecht stelt en zegt, wacht even, jullie geloven nog niet. Jullie geloven nog niet. Ja, nu dat je al de staat van iman hebt bereikt, dat is nog iets te voorbarig voor jullie. Maar zeg beter, wij hebben ons overgegeven. We hebben ons overgegeven met onze ledematen. Maar iman heeft nog tijd nodig om zich te vestigen in de harten van de mensen. Dus we zien daaruit dat wanneer iman apart wordt genoemd en islam apart wordt genoemd, ze beide een verschillende betekenis hebben. En daarom zien we dat Allah tabaraka wa ta'ala hier via de uitspraak van de profeet sallallahu alayhi wa sallam deze mensen terecht stelt en ze nog uitstel geeft. En met andere woorden zegt, wacht, want iman heeft nog geen tijd gehad om in jullie harten zich te vestigen. En wat betreft, beste broeders en zusters, de zuilen van iman, dan weten we dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam als eerste heeft gezegd dat je dient te geloven in Allah tabaraka wa ta'ala. En velen met ons zullen getuigen dat Allah bestaat. En het is ook belangrijk dat Allah bestaat en de erkenning daarvan. Maar het is niet het enige. Wanneer je zult zeggen, jij gelooft in God en jij gelooft in God en jij gelooft in God en dat is voldoende en we gaan allemaal het paradijs binnen, dan was de komst van al deze profeten die door Allah tabaraka wa ta'ala waren gestuurd niet nodig geweest. Want allemaal erkenden zij dat Allah bestond. Zeg me, wie erkent nou niet dat Allah bestaat? Behalve een halstarrige en arrogante en hoogmoedige persoon. Verder is een ieder ervan overtuigd dat Allah tabaraka wa ta'ala bestaat. Zelfs het verstand van de mens is daarmee volledig in vrede. Zoals Allah tabaraka wa ta'ala ook zegt in de Koran. Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Am khalaqu as-samawati wal arda bal la yuqinun. Allah tabaraka wa ta'ala die spreekt de mensen in het algemeen op verschillende manieren aan. Soms is het met targhib, soms is het met tarhib, soms is het door hen te doen verlangen naar het paradijs, waardoor ze zich daarna zullen versnellen. En soms is het door hen af te schrikken. En soms is het weer door hun verstand aan te spreken. En hier spreekt Allah tabaraka wa ta'ala het verstand van de mensen in het algemeen aan. En zegt, am khuliqu min ghayri shay. Zijn ze dan uit niets gemaakt? Zijn de mensen uit het niets geschapen? Heb je ooit niets gezien? Niets is praktisch onmogelijk. Niets kan alleen maar gevormd worden in laboratoria, waarin elke atoom in een ruimte weggehaald moet worden. Want zelfs in de lucht zijn moleculen en atomen en al dit soort zaken aanwezig. Maar Allah tabaraka wa ta'ala legt de mensen vervolgens voor. Zijn ze dan uit niets gemaakt? Of hebben zij zichzelf gemaakt? Heb jij jezelf gemaakt? Het is één van de twee. Of jij bent de maker van de hemelen en de aarde en alles wat daarin is, of er is een schepper. Het kan niet anders zijn. En als jij niet de schepper bent, dan ben je een schepsel. En een schepsel heeft zich te houden aan de regels van de schepper. En de schepper is vrij van de behoeften van de schepselen. Dus hier zien we dat het geloven in Allah iets is wat algemeen bekend is. En het ontkennen daarvan is iets wat alleen maar zich voordeelt in de laatste tijd. En iemand zei, dat is heel mooi, die zei, de Big Bang theorie Het feit dat een explosie orde brengt in de wereld en alles rangschikt op de juiste plaats volgens de juiste wetten, is even absurd als dat er een grote explosie plaatsvindt in een drukkerij en daar vervolgens een tiendelige encyclopedie. Letters vliegen door de lucht, komen terecht op bladzijden, betekenissen komen precies op de juiste plaats. Een tiendelige encyclopedie heb je vervolgens daar staan. Helemaal toevallig ontstaan. Het is toch slechts een kwestie van kansberekening. Uiteindelijk moet die kans zich toch voordoen. Is precies hetzelfde wat deze mensen zeggen. En een andere persoon zegt, het is net als wanneer je 6 bavianen achter een typemachine zet en vervolgens maar lang genoeg wacht en ze komen met een werk wat even mooi is. Deze persoon was niet gelovig. Met een werk die even mooi is en van dezelfde kwaliteit als Shakespeare. Ja, als je maar lang genoeg wacht en je laat die bavianen tikken, dan uiteindelijk komt er wel iets moois uit. Zoiets toevalligs is deze wereld ook. Maar het frappante is, wanneer je iemand vraagt, een archeoloog vraagt, en ze doen ergens een opgraving in de woestijn, en ze stuiten daar in de midden van dit woestijn, in deze woestijn, op restanten van een samenleving, wegen, muren, waterbronnen, al deze zaken vinden ze nadat ze dit hebben opgegraven. En het allereerste wat ze vragen, wie heeft dat gemaakt? Wie heeft daar geleefd? Terwijl ze dat niet doen met deze aarde die is gemaakt. En wat nog veel complexer is dan het bouwen van een muurtje of van een simpele weg. Dus wat ik wil zeggen, het bestaan van Allah tabaraka wa ta'ala erkent iedere persoon, behalve de halstarrige, de hoogmoedige. En zelfs op de dag des oordeels, wanneer ze vervolgens worden gedreven naar de poorten van Jahannam, en er tegen hun wordt gezegd, Alam ya'tikum rusulun, zijn er niet boodschappers tot jullie gekomen, onder jullie, yatluna alaykum ayatu rabbikum, wa yundirunakum liqa'a yawmikum hada, en zij jullie vervolgens, hebben ze jullie niet gewaarschuwd voor de ontmoeting van jullie van deze dag? Dan zullen ze vervolgens zeggen, ja zeker, ze zijn wel gekomen. Met andere woorden, er is geen excuus bij de mensen. Allah tabaraka wa ta'ala heeft alle wegen naar de excuses voor de mensen afgesloten door het zenden van de boodschappers. Dus we zeggen, het geloven in Allah tabaraka wa ta'ala is belangrijk. Is een van de meest essentiële onderdelen. Maar daarnaast zijn er nog andere zaken. Namelijk dat we geloven in de tawhid van Allah tabaraka wa ta'ala. We geloven in de eenheid van Allah. En de tawhid komt van wahada. En wahada in het Arabisch betekent dat je iets één maakt in uitsluiting van andere zaken. Dus je maakt iets één, je geeft iemand zijn alleenrecht in uitsluiting van anderen. Dat is wahada in het Arabisch. En als we praten over het tawhid van Allah tabaraka wa ta'ala, dan dienen wij Allah enkele zaken toe te kennen in uitsluitsel van anderen. Zo dienen wij de tawhid van Allahs heerschappij te accepteren. We geloven dat Allah tabaraka wa ta'ala de Heer is, de maker is van de hemel en de aarde. Hem komt de schepping toe. Hem komt het bestuur van deze aarde toe. En hem komt de koninkrijk toe. Deze zaken zijn alleen aan Allah tabaraka wa ta'ala. Je zou kunnen zeggen, maar ik kan toch ook een koninkrijk hebben als een koning. Alleen die koninkrijk die jij hebt is beperkter dan de koninkrijk van Allah tabaraka wa ta'ala. Zoals Allah tabaraka wa ta'ala, wanneer op de dag des oordeels de hemelen zullen worden opgerold, als een perkament zal worden opgerold. En Allah tabaraka wa ta'ala zich vervolgens wendt naar de hemelen en vervolgens zegt, Ayn al-mutakabbirun? Waar zijn de hoogmoedige mensen? Ayn al-jabbarun? Waar zijn de onderdrukkers? An al-malik? An al-malik? Ik ben de koning, ik ben de koning. Yani op die dag zal er niemand durven zeggen, maar ik was toch ook koning? Nee. Allah tabaraka wa ta'ala is de koning. En de koninkrijken die we hier kennen, zijn afgeleid van deze koninkrijk van Allah tabaraka wa ta'ala. En jij kunt bezit hebben, maar ook jouw bezit die je hebt gekregen van Allah tabaraka wa ta'ala, daar mag je niet zomaar mee omgaan. Israf is verboden voor de mens. Het verspillen van bezittingen is verboden voor de mens. Het gebruiken van deze bezitting op een wijze die haram is, is verboden voor de mens. Dus we zien dat al deze derivaten, deze afgeleiden, beperkt zijn. Dus het erkennen van de tawhid rububiyya, het erkennen van de tawhid al-uluhiyya, het erkennen dat je weet dat Allah jou heeft geschapen, dat je weet dat Allah jou een onderhoud voorziet, dat je weet dat Allah de bestuurder is van de hemel en de aarde, vervolgens dien jij te erkennen dat Allah het alleen recht heeft op jouw aanbidding. En ik ga hier vrij snel doorheen, omdat broeder Abu Wail natuurlijk bezig is met jullie om het boek Fathul Majid te behandelen. Dat is natuurlijk een boek van Aqid en daarin worden deze zaken uitgebreid besproken. En daarin kunnen jullie inshallah ta'ala de broeder nog eens vragen om daarin met alle bewijzen te komen inshallah ta'ala. Want het schijnt dat er veel onduidelijkheid is over deze driedeling van het tawhid. Dat we erkennen dat Allah tabaraka wa ta'ala het alleen recht op aanbidding heeft. En tenslotte dat we erkennen dat Allah tabaraka wa ta'ala namen en eigenschappen voor zichzelf heeft bepaald. Die hij voor zichzelf heeft uitgekozen en heeft genoemd in de Koran. In de sunna van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En bij hem aanwezig is. Dat wij deze namen en eigenschappen toekennen aan Allah tabaraka wa ta'ala. Zonder tabdil. Zonder takyif, zonder ta'til. Al deze zaken, die zijn niet correct voor een moslim. Een moslim, wanneer hij een naam voor zich krijgt van Allah tabaraka wa ta'ala, bijvoorbeeld het feit dat Allah tabaraka wa ta'ala zich ziet, of zichzelf beschrijft als al-basir, de alziende, dan vervolgens zeggen wij, Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami' al-basir. Er is niets gelijk aan Allah tabaraka wa ta'ala. Dus een verbod op antropomorfisme. Een verbod op het toekennen van gelijk aan Allah tabaraka wa ta'ala. Maar vervolgens ook de erkenning dat Allah zegt dat hij toch de alziende is. En een erkenning dat Allah tabaraka wa ta'ala zichzelf beschrijft met het feit dat hij de alhorende is. Dus we erkennen Allah tabaraka wa ta'ala's namen en eigenschappen. Dus dit met betrekking in het kort tot de aqida van Ahlus Sunnah wal Jama'a, met betrekking tot het geloof in Allah tabaraka wa ta'ala. Dan wat betreft het geloof in de engelen van Allah tabaraka wa ta'ala. De engelen die behoren natuurlijk tot de wereld van al ghaib, tot de wereld van het ongeziene. Wij hebben de engelen niet gezien, maar we geloven dat ze bestaan. Omdat ze door Allah tabaraka wa ta'ala in de Koran en door de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam beschreven worden. En Allah tabaraka wa ta'ala beschrijft hen als het feit dat ze hem gehoorzamen. La ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dus zij zijn Allah tabaraka wa ta'ala niet ongehoorzaam in datgene wat hij hen opdraagt te doen. En zij voeren uit wat hen is bevolen. En het geloven in de engelen. Wij dienen te geloven in de engelen zoals Sheikh ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi heeft gezegd. In hen op een specifieke wijze en in een algemene wijze. Wij dienen specifiek en in het bijzonder te geloven in de engelen die bij naam zijn genoemd. Zoals de engel Jibril alayhi salatu wassalam. En Jibril alayhi salatu wassalam is opgedragen door Allah tabaraka wa ta'ala met de openbaring. Zoals Allah tabaraka wa ta'ala zegt in de Koran. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al mundirin bilisanin arabiyin mubin. Met hem, yani de Koran, daalde de getrouwe geest Jibril alayhi salatu wassalam neer. Op jouw hart, ja Muhammad. Opdat jij tot de waarschuwers behoort. In een duidelijke Arabische taal. En het is overgeleverd dat de profeet sallallahu alayhi wasallam tot twee maal toe Jibril alayhi salatu wassalam heeft gezien. In zijn ware gedaante. En daarin heeft de profeet sallallahu alayhi wasallam beschreven dat hij hem zag. Terwijl Jibril alayhi salatu wassalam 600 vleugels had en hij de hele horizon vulde met zijn aanwezigheid. Hierin dienen wij te geloven. Een van de andere engelen die bij naam is genoemd, wie? Israfil. Een van de engelen die genoemd is, is Israfil. Wat is zijn taak? Zo is het. Hij is degene die zal blazen op de bazuin van Allah tabaraka wa ta'ala om daarmee aan te geven dat het begin van het einde is aangebroken. Wanneer er geblazen zal worden op de bazuin, zullen alle mensen neervallen en sterven. En wanneer hij een tweede keer zal blazen, dan zullen de mensen wederom opstaan. En dan zullen ze vervolgens snellen uit hun graven. En zullen zij zich verzamelen op de vlakte van de dag des oordeels. Daar zullen ze staan, naakt, onbesneden en blootvoets. Wat is nog meer zijn taak? Van Israfil? Sorry? Nee, van Israfil. Dat is Mikael. Maar Israfil is ook een van de dragers van de troon van Allah, tabaraka wa ta'ala. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٍ. En op die dag zal de troon van Allah, tabaraka wa ta'ala, gedragen worden door 8 engelen. En een van hen is Israfil. En in een overlevering zegt de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, om de ernst aan te geven van de zaken. En om aan te geven hoe kort de tijd is tussen de komst van de profeet sallallahu alayhi wa sallam en het einde van de tijd. Daarin zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, vrij vertaald, yani, hoe kan ik lachen? Hoe kan ik mezelf bezighouden met ijdele zaken, terwijl ik weet dat Israfil zijn lippen heeft geplaatst op de bazuin en zijn ogen niet knippert. Dat hij constant aan het kijken is naar Allah tabaraka wa ta'ala, wachtende op het bevel waarop hij hem opdracht geeft om te blazen op deze bazuin. En hij niet de opdracht van Allah tabaraka wa ta'ala wil mislopen, terwijl hij wellicht zijn ogen zou knipperen. Om je aan te geven, beste broeders en zusters, wat de ernst is van deze kwestie. En andere engelen, zoals we net hebben gezegd, is bijvoorbeeld Mikael, die belast is met de regens en het voortbrengen van de gewassen. En natuurlijk ook Malik, de engel die belast is met het bewaken van Jahannam. En Malik al-Maut natuurlijk, de engel die belast is met het ophalen van de zielen wanneer de tijd is gekomen. En zo ook, om je aan te geven een idee van de hoeveelheid engelen die aanwezig zijn. En Allah tabaraka wa ta'ala is het beste op de hoogte van de engelen. Dan zegt Allah tabaraka wa ta'ala, of de zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, beter in een hadith, dat er in de zevende hemel, boven de Kaaba wordt er gezegd, een soortgelijke plaats is, Beitul Ma'mur, het vaak bezochte huis, het huis waarom veelvuldig de rondomgang wordt gemaakt. Daar in de zevende hemel komen dagelijks 70.000 engelen om daar de omgang te verrichten en vervolgens weg te gaan en nooit meer terug te komen. En dat gebeurt sinds de schepping van de hemel en de aarde. Tot aan het eind van de tijd. Dus als we kijken naar hoe lang deze aarde heeft bestaan, om je een idee te geven hoeveel engelen het zullen zijn, dan zul je begrijpen dat het gaat om grote hoeveelheden. En om je een ander idee te geven, op de dag des oordeels, wanneer Jahannam zal worden voortgebracht, en de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd dat het zal worden voortgetrokken aan 70.000 riemen. En aan elk van deze 70.000 riemen weer 70.000 engelen zitten te trekken, dan brengt een simpele rekensom ons bij een getal van 4,9 miljard engelen die deze Jahannam zullen voorttrekken. En als we weten dat er speciaal engelen zijn die wanneer wij zeggen sallallahu alayhi wa sallam de vredesgroet vervolgens brengen naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Als we weten dat elke persoon twee engelen bij zich heeft. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Hij doet geen uitspraak, yani de dienaar van Allah tabaraka wa ta'ala, of er zijn engelen bij hem. Raqib, ze letten op atid en ze schrijven. Dus de ware omvang van het aantal engelen kunnen we niet weten, maar we kunnen alleen maar een schatting maken van de werkelijke omvang van deze engelen. En ook zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam in een hadith die is overgeleverd door Tabarani. Hij zegt, er is geen plek in de hemel ter grootte van 4 vingers. Of deze wordt ingenomen door een engel die of in sujud is, of in ruku' is, of in qiyam is. En daarmee Allah tabaraka wa ta'ala's majesteit verheerlijkt. En kun je je voorstellen, zo uitgebreid als de hemel is. Er is geen plek die vier vingers inneemt of het is opgevuld door een engel. Die daar Allah tabaraka wa ta'ala zit te verheerlijken. En dan, wanneer de dag des oordeels is. En engelen zijn geschapen van het begin van de tijd tot aan het einde van het aanbreken van de dag des oordeels. In een constante positie van qiyam. In een constante positie van sujud, van prosternatie. En op de dag des oordeels zullen ze zeggen, subhanaka, ma ibadnaka haqqa ibadatik. Verheven zij u, o Allah. Wij hebben u niet aanbeden op de wijze die u toekomt. Wij hebben u niet aanbeden op de juiste wijze. Op de gepaste wijze. Hoe dan wij, beste broeders en zusters, die Allah tabaraka wa ta'ala tekort doen in de rechten die hij heeft op ons. En daarmee wij onszelf tekort doen. Naast het geloven in de engelen van Allah tabaraka wa ta'ala, dienen we te geloven in de boeken die zijn geopenbaard door Allah tabaraka wa ta'ala. En Allah tabaraka wa ta'ala heeft boodschappers gestuurd naar de mensheid. Wie was de eerste boodschapper die is gestuurd, beste broeders, naar Allah, naar de mensheid? Noach alayhi salatu wasalam. Goed zo, broeder. En wie was de eerste profeet? De eerste profeet? Adam alayhi salatu wasalam. Adam alayhi salatu wasalam was de eerste profeet. En de eerste boodschapper was Noach alayhi salatu wasalam. En de laatste boodschapper is natuurlijk de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Er is dus een verschil tussen een boodschapper en een profeet. Natuurlijk is het wel duidelijk voor de meesten van jullie, maar voor degenen die het nog niet weten. Een boodschapper is natuurlijk een profeet, maar niet elke profeet is een boodschapper. Zoals een appel een vrucht is, is niet elke vrucht een appel. Een boodschapper komt met een nieuwe openbaring. En een profeet die borduurt voort op een openbaring die gestuurd is met een boodschapper die voor hem is geweest. Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam was een boodschapper of een profeet? Als we kijken naar de... Was hij alleen profeet of was hij daarnaast ook nog een boodschapper? Hij was ook een boodschapper, toch? Hij was ook een boodschapper. Hij is namelijk gekomen met een boek. Welk boek was dat? De Injil. Dus ook geloven wij als moslims dat de Injil een boek is geopenbaard door Allah tabaraka wa ta'ala. Betekent dat vervolgens dat wij moeten zeggen, al datgene wat in de Injil staat moeten wij accepteren, moeten wij naar leven. Wij geloven daarin in zijn algemeenheid. Alleen wij hoeven niet meer te leven volgens de regels die daarin genoemd staan. Wij geloven dat het geopenbaard is door Allah tabaraka wa ta'ala. Maar daarnaast geloven wij ook dat daar waarheid in zit, maar dat het ook vermengd is met valsheid. En aangezien we niet kunnen onderscheiden wat de waarheid is en wat de valsheid is, en Allah tabaraka wa ta'ala de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gestuurd om als muheimin, als abrogeerder, om als wegveger van datgene wat hiervoor is geweest met de Koran te komen, is het voor ons voldoende om wat betreft de wetgeving ons te keren tot de Koran. Dus wij geloven in het algemeen in de boeken die niet bij naam zijn genoemd. We geloven specifiek in de boeken die bij naam zijn genoemd, zoals de Zabur van Dawood alayhi salatu wassalam, de Suhuf van Ibrahim en Musa. En we geloven in deze boeken in het bijzonder, maar dat betekent niet dat wij leven volgens de regels van deze boeken. Natuurlijk geloven wij als moslims dat deze boeken, dat het geloof waarmee deze profeten zijn gekomen, de islam is. Sterker nog, in de Bijbel vind je geen bewijzen dat Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam heeft gezegd, datgene waarmee ik ben gekomen is het christendom. Hij riep niet tot de aanbidding van zichzelf. Ook Musa alayhi salatu wassalam riep niet tot de aanbidding van het geloof die de Joden op dit moment kennen. Hun uitnodiging was dezelfde in essentie als de islam. Islam is niets anders dan overgave aan de wil van Allah tabaraka wa ta'ala. Maar wanneer we kijken naar de islam, dan kunnen we een tweesplitsing maken. Dan kunnen we een splitsing maken tussen aqida aan de ene kant en sharia en als je wilt ook nog suluk. Manieren, omgangsvormen met de mensen. Maar wat betreft de aqida, de geloofsleer, het geloven in deze zaken die we nu noemen, die waren voor alle geloven hetzelfde. Maar wat betreft de sharia, de wetgeving, die kon verschillen van tijd, die kon verschillen van volk, die kon verschillen van plaats. Alleen met de komst van de islam is dat verschil opgeheven. En hebben de mensen geen andere keus dan dat zij de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam volgen. Dan zien we dus ook gelijk het belang van de islam. En zien we ook de belang van de taak die wij hier hebben als moslims. Om de mensen van de ernst te overtuigen dat zij de islam dienen te volgen. Dat zij geen andere keus hebben dan het volgen van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Buiten of in plaats van het volgen van andere profeten. Dus het geloven in de boeken van Allah tabaraka wa ta'ala. En het geloven in de boodschappers, beste broeders en zusters. We hebben net gezegd, we dienen te geloven in de boodschappers. De boodschappers zijn gestuurd natuurlijk met de boeken van Allah tabaraka wa ta'ala. En het is natuurlijk belangrijk om te weten. Wanneer ik bijvoorbeeld zou zeggen, ik geloof niet in de engelen. Dan kom je in wezenlijke problemen terecht. Of je zegt, ik geloof niet in een van de boeken van Allah, dan kom je in wezenlijke problemen terecht. Of ik geloof niet in een van de profeten of in de boodschappers van Allah, ook dan kom je in problemen terecht. Als je zegt, ik geloof niet in Jibril, alayhi salatu wassalam, dan geloof je per definitie niet in de openbaring die is gestuurd naar de boodschappers. Wat Jibril, alayhi salatu wassalam, was opgedragen met het brengen van deze openbaring naar de boodschappers. Geloof je niet in een van de boeken van Allah tabaraka wa ta'ala, dan heb je ze daarmee allemaal verloochend. Sterker nog, geloof je niet in een van de versen uit de Koran, dan is dat ook voldoende voor jou om buiten de gelederen van de islam te treden. Natuurlijk, nadat het bewijs tot jou is gekomen en jij in gesprek bent getreden met een van de geleerde mensen en jou vervolgens de duidelijkheid is gebracht en je blijft vervolgens nog steeds halsstarrig en eigenwijs en zeggen nee, het is niet zo. Dan heb je daarmee het gevaar begaan om buiten de islam te treden. Dus ook de boodschappers, daar dienen we in te geloven. En het geloven in de laatste dag. Wat geloof in de laatste dag betreft. Waarom wordt de laatste dag genoemd? Omdat het daarna geen dag meer aanbreekt. Het is de laatste dag ook letterlijk. Daarna is er geen nieuwe dag meer. Er zal dus geen nieuwe dag meer aanbreken. De zon zal opkomen en zal vervolgens, net als het normaal uit het oosten opkomt, zal het geen toestemming krijgen om op te komen. En het zal vervolgens teruggaan van de plaats waar het vandaan komt. En het zal opkomen uit het westen. En dan is het te laat. Dan beginnen de mensen te zien wat voor een bijzondere dag deze dag zal zijn. En dan is het te laat. Op die dag zal iemands geloof hem niet meer baten, zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam ons ook leert. En wanneer de doodsgorgel in iemand zijn keel stokt, ook dan zal iemands geloof hem niet baten. Maar wat betreft het geloven in de laatste dag, dan dienen we te weten dat de laatste dag wordt genoemd vanwege het feit dat er geen andere dag meer plaatsvindt. En als we kijken naar de mens, beste broeders en zusters, dan weten we dat de mens 5 stadia in zijn leven doorgaat. Allah tabaraka wa ta'ala zegt in de Koran, Hal ata ala al insan Hinum min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Yani er was een tijd voor de mens waarin hij niets voorstelde. Een tijd waarin de mens niet bestond, waarin jij en ik niet bestonden. We waren niet eens een simpele cel. Dat waren we niet eens. We bestonden niet. En vervolgens bestonden wij met de wil van Allah tabaraka wa ta'ala in de buik van onze moeders. En dan heeft Allah tabaraka wa ta'ala ons in deze wereld gebracht, wat de derde stadium is van het wezen van deze mens. En vervolgens, nadat hij zijn verblijf heeft doorgebracht en hij klein was en groot is geworden en hij begint te disputeren over het bestaan van Allah tabaraka wa ta'ala, weer zwak wordt gemaakt door Allah en sterft, dan gaat hij door naar het volgende stadium van de alam al-barzakh, tussen een tijdspanne tussen dit wereldse leven en het hiernamaals. Zeg maar een schemerrijk. En dan, wanneer hij zich bevindt in een alam al-barzakh, in deze schemerrijk, dan zal hij vervolgens ondervraagd worden in zijn graf. En we dienen te geloven, zoals Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah gezegd heeft, dat het geloven in de laatste dag staat voor alle zaken rondom deze laatste dag. En de laatste dag begint voor jou als persoon wanneer jij sterft. Dan begint de kleine opstanding voor jou. En er is natuurlijk een grote opstanding wanneer er zal worden geblazen op de bazuin en iedereen zal worden opgewekt. Dan begint de grote opstanding. Maar voor jou begint de kleine opstanding wanneer jij in je graf terechtkomt. En dan zul je ondervraagd worden door Munkar en Nakir. En er zullen drie wezenlijke vragen aan je gesteld worden. Wie is jouw Heer? Wat is het geloof dat naar jou is gestuurd? En wat zeg je over die persoon die naar jou is gestuurd? En vanwege de verschrikkelijke en angstaanjagende vertoning van Munkar en Nakir bij de ongelovige mensen, zullen zij niet in staat zijn om te antwoorden. En Allah tabaraka wa ta'ala zal standvastig maken degene met het standvastige woord, die hier in dit wereldse leven standvastig waren op de weg van la ilaha illallah. Wanneer je hier dan een korte weg probeert te nemen, en dan weer eens een korte weg probeert te nemen, en dan weer eens niet serieus nemen met de regels, ook dan zul je in de nodige problemen komen. Maar degene die standvastig was hier, en leefde volgens la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, die zullen worden geholpen door Allah tabaraka wa ta'ala met het standvastige woord. En zij zullen met gemak kunnen antwoorden. Ze zullen zeggen, mijn Heer is Allah. Mijn godsdienst is de islam. En Mohammed sallallahu alayhi wa sallam is degene die naar mij is gestuurd. Terwijl degene die vol angst en ontzag kijkt naar deze engelen, angstaanjagend in verschijning, ze zullen zeggen, ik weet het niet. En ze zullen vervolgens zo geslagen worden dat daarvan een gekrijs komt die door alle wereldbewoners behalve de mensen en de djinn niet worden gehoord. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei tegen de mensen in een overlevering, als ik niet bang was voor het feit dat jullie je doden niet zouden begraven, dan had ik Allah tabaraka wa ta'ala gevraagd om jullie het gekrijs te laten horen van de mensen in hun graf. Vanwege deze angst van de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft hij dit achterwege gelaten. Dus wat betreft deze dag en wat betreft de laatste dag dienen we te geloven in de zaken die eraan vooraf gaan. En we dienen te geloven dat wanneer de bazuinstoot zal zijn, de mensen zullen worden opgewekt. Yuhsharun nasu hufatun ghuratun ghurla, zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt in een hadith. De mensen zullen worden opgewekt, bloot en onbesneden en zonder enige schoeisel. En dan op die dag zullen de weegschalen worden opgemaakt. En de daden zullen worden gepresenteerd in de boeken van de mensen. En dan vervolgens zullen de mensen die geloven worden geleid naar het paradijs. En degene die ongelovig zijn en degene onder de gelovige mensen die eerst zullen verblijven in het hellevuur zullen worden geleid naar het hellevuur. Al deze zaken, daar dienen we in te geloven, beste broeders en zusters. Dus zoals we naakt zijn voortgebracht, ook op die dag zullen we naakt worden voortgebracht, zoals Allah zegt in de Koran, kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Zoals wij begonnen zijn met de eerste schepping, zullen we deze herhalen. En dan wat betreft het geloven in de voorbeschikking van Allah tabaraka wa ta'ala, dat dienen we te geloven dat Allah tabaraka wa ta'ala alles heeft gemaakt met een voorbeschikking. En Allah tabaraka wa ta'ala doet alles met wijsheid. Niets wat Allah tabaraka wa ta'ala doet is ontdaan van wijsheid. Allah tabaraka wa ta'ala, zoals hij zegt in de Koran, wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. En Allah tabaraka wa ta'ala zegt, en hij schiep alles en hij heeft alles volgens een nauwkeurige maat bepaald. En wat betreft de voorbeschikking van Allah tabaraka wa ta'ala, dan dienen we te geloven ten eerste, we dienen te geloven in vier zaken. Ten eerste dienen we te geloven dat Allah tabaraka wa ta'ala alles heeft geschapen met kennis. Niets heeft hij geschapen wat hem zijn kennis ontgaat. Dus er is niks of de schepping ervan is bekend bij Allah tabaraka wa ta'ala, immers hij is degene die het heeft geschapen. Of het nu gaat om de daden van de mens, of om de mens zelf, Al deze zaken zijn bekend bij Allah tabaraka wa ta'ala. Sterker nog, zelfs een blaadje die valt van een boom, valt niet of het gebeurt met de toestemming van Allah tabaraka wa ta'ala. Dus niets ontgaat hem. Zoals Allah ook zegt, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Yani, er is niks. Zoals Allah zegt, en voorzeker, wij hebben de mens geschapen en wij weten wat zijn ziel hem influistert. En wij zijn hem naderbij dan zijn halsslagader. Met andere woorden, hij denkt dat hij alleen is, maar Allah tabaraka wa ta'ala is bij hem. En ten tweede dienen we te geloven dat Allah tabaraka wa ta'ala al datgene van deze kennis heeft opgeschreven in een boek dat bij hem aanwezig is, in Lawh al-Mahfoud. In Lawh al-Mahfoud zijn alle zaken opgeschreven 50.000 jaar voordat Allah tabaraka wa ta'ala is begonnen met het scheppen van de hemel en de aarde. Daarin heeft Allah tabaraka wa ta'ala, zoals in een bekende hadith is gezegd door de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die is overgeleverd door Abu Dawood en het Tirmidhi. Toen Allah tabaraka wa ta'ala de pen schiep, zei hij tegen hem, noteer. En de pen vroeg vervolgens, mijn heer, wat moet ik dan noteren? Waarop Allah tabaraka wa ta'ala zei, noteer al datgene wat zal zijn. Yani, al datgene wat zich zal voordoen, 50.000 jaar voordat Allah is begonnen met de schepping, is dit reeds allemaal genoteerd bij dit boek in Lawh al-Mahfoud. En ten derde dienen we te geloven dat alles wat gebeurt in deze heelal, gebeurt met de wil van Allah tabaraka wa ta'ala. Wanneer jij wordt getroffen door een rampspoed, dan is het met de wil van Allah. Wanneer jou iets erg overkomt, dan is het met de wil van Allah. Wanneer jij ongeloof begaat, dan is het met de wil van Allah. Betekent dat Allah daarmee tevreden is? Betekent dat Allah dat van jou wil? In die zin dat hij jou opdraagt om een zonde te plegen? Nee. Allah tabaraka wa ta'ala draagt niemand op om een zonde te plegen. En daarom zien we gelijk het bewijs van degene die zeggen, als alles toch al bekend is bij Allah en mijn eind bekend is, waarom moet ik dan nog moeite doen om goed te doen? Immers mijn eindbestemming is al bekend. Als dat het geval is, waarom zeg je dan niet beter, ik ben bestemd voor het paradijs, en zeg je, ik moet moeite doen om het paradijs te bereiken. Waarom zeg je altijd negatief, nee, ik ben bestemd voor het helle vuur. En daarom hoef ik maar beter slechte daden te doen, zodat ik toch mijn bestemming bereik. Waarom doe je dan niet beter je best om in dat paradijs terecht te komen? Dus we dienen te geloven dat alles gebeurt met de wil van Allah tabaraka wa ta'ala. Dat is de derde voorwaarde van het geloof in de voorbeschikking van Allah tabaraka wa ta'ala. En de vierde voorwaarde van de voorbeschikking van Allah tabaraka wa ta'ala is dat we weten dat Allah alles heeft geschapen. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah heeft alles geschapen, heeft jullie allemaal geschapen en datgene wat jullie verrichten. Goed, dit met betrekking tot de voorwaarden van de voorbeschikking van Allah tabaraka wa ta'ala. En zoals ik dus net zei, vele mensen zouden wellicht zeggen, alles is reeds voorbeschikt. En ze hebben een bepaalde mate van fatalisme. Een bepaalde mate van overgave. Van het heeft toch allemaal geen zin meer. Laat ik maar helemaal niet mijn best gaan doen. Terwijl dit helemaal niet in overeenstemming is met de bewijzen vanuit de Koran en de bewijzen vanuit de sunna van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En de qadr van Allah tabaraka wa ta'ala staat los van het feit dat wij als personen ons het best moeten doen om vervolgens datgene te bereiken dat voorbeschikt is voor ons. Immers jij bent niet op de hoogte van datgene wat voor jou voorbeschikt is. En de voorbeschikking wordt pas bekend op het moment dat het zich voordoet. Dus jouw wil is een vrije wil. Jouw wil is vrij. Jij kunt zonde plegen of geen zonde plegen. Daar heb je een vrije keuze in. En wanneer iemand tegen jou zegt bijvoorbeeld, er zijn twee wegen naar huis. Er is een veilige weg en er is een onveilige weg. Dan kies je toch hier de meest veilige weg om je op je doel uit te komen. Waarom ga je niet zeggen, het is voor mij voorbeschikt om die onveilige weg te nemen? Dat doe je toch niet? Geen ene verstandige persoon zou dat doen. Waarom doe je dat dan wel met iets wat veel belangrijker is, namelijk met jouw hiernamaals? Waarom ga je zeggen met betrekking tot jouw hiernamaals, ja, ik ben voorbeschikt om die gevaarlijke weg te kiezen die leidt naar al die problemen en uiteindelijk leidt naar de afgrond? Dus met betrekking tot deze zaken, wij kunnen ons nooit verstoppen achter de voorbeschikking om vervolgens te zeggen, wij zijn gemaakt om zaken te verrichten die haram zijn en het is voorbeschikt voor ons. Zoals Umar ibn Khattab radiallahu anhu ook zei in een mooie uitspraak toen eens een dief werd gebracht en hij als excuus wilde voortbrengen voor het feit dat hij heeft gestolen. Hij zei, het is de qadr van Allah dat ik heb gestolen. Toen zei hij, naam, maar het is ook de qadr van Allah dat je hand zal worden afgehakt. Ja, yani, el qadr van Allah tabaraka wa ta'ala is geen excuus voor jou om jou vervolgens erachter te verstoppen. Dus dat gezegd hebbende dienen we dus te weten dat juist die qadr voor jou meer bewijs zou moeten zijn om extra je best te doen om het paradijs terecht te komen in plaats van het tegenovergestelde en jou daarachter te verstoppen en andere dingen te doen. En een andere bewijs daarvoor is natuurlijk ook een incident met Umar ibn Khattab radiallahu an, toen hij samen met de gelovigen in de Sjaam was en ze vervolgens hoorden over een pestuitbraak. En vervolgens gaf Umar ibn Khattab radiallahu an de opdracht om terug te keren naar Medina. En hierna werd hij vervolgens door Abdurrahman ibn Auf, een van de vooraanstaande sahaben, gevraagd. Yani, ren je weg voor de qadr van Allah? Vlucht je voor de qadr van Allah? Waarop Umar ibn Khattab radiallahu anhu mooie woorden zei. Hij zei, ik vlucht voor de qadr van Allah naar de qadr van Allah. Yani, hoe ga je vluchten voor de qadr van Allah? Maar je dient wel als gelovige persoon de nodige voorbereidingen te treffen om bijvoorbeeld te komen aan je rizq, terwijl je rizq reeds bekend is. Geen ene persoon in zijn verstand kan toch zeggen, Allah tabaraka wa ta'ala zal mij een zoon schenken zonder tussenkomst van een vrouw. Ik ga geen vrouw huwen en ik zal een kind krijgen. Daar dien je toch de nodige stappen voor te ondernemen. Daar dien je sabab voor te verrichten. En zo is het ook. Je kunt niet de nodige stappen achterwege laten om vervolgens te zeggen, Allah zal me wel onderhoud voorzien. Of Allah tabaraka wa ta'ala zal me wel van een nageslacht voorzien. Terwijl je niet de natuurlijke weg bewandelt of de reële wegen daarvoor bewandelt om daar te komen. Dus dat is niet verboden voor een moslim om de nodige wegen te lopen om datgene wat de qadr heeft voorbeschikt om dat te bereiken. Dat mag duidelijk zijn. Goed, wat betreft een aantal voordelen van een qadr, dan is het natuurlijk duidelijk, degene die gelooft in de voorbeschikking van Allah tabaraka wa ta'ala, hem zal vele voordelen toekomen. Zo zal deze persoon niet hoogmoedig zijn. Wanneer hem iets overkomen is, wanneer hem iets heeft, hem is toegekomen aan goeds, dan zegt hij niet, dit komt vanwege mij. Nee, Allah tabaraka wa ta'ala heeft het voor je voorbeschikt. Waarom begin je hoogmoedig te worden en zeg je, ik heb het te danken aan mezelf, of aan mijn verstand, of aan mijn genieperige manier van zaken doen. Nee, het is bepaald door Allah tabaraka wa ta'ala dat je dit hebt gekregen. En zo ook wanneer een persoon een rampspoed overkomt, dan weet hij, Allah tabaraka wa ta'ala heeft dit voor mij voorbeschikt. Allah heeft het voor mij voorbeschikt en hij wenst voor mij alleen het goede. Misschien lijkt het voor mij slecht, maar daarmee heeft hij voor mij wellicht een bestraffing voor een zonde naar voren gehaald. Beter dan dat ik dat laat voor later. Dus daarmee is hij tevreden. Waarom? Hij kent de qadr van Allah tabaraka wa ta'ala en deze qadr zal voor hem ook rust geven op het moment dat hij wordt getroffen door een rampspoed. En er zijn vele voordelen van deze qadr en dit zijn er natuurlijk enkele van. Zoals dat jij niet, wanneer jij tegenover Allah bent, dat jij denkt dat Allah nog wat gunsten aan jou te goed heeft. Dat je denkt van, Allah, je moet mij nog dit en dit en dit geven. Zoals ook de profeet sallallahu alayhi wa sallam werd gezegd, Yamunnuna alayka an aslamu. Er waren mensen die het gevoel hadden dat ze de profeet sallallahu alayhi wa sallam een dienst hadden bewezen door de islam binnen te treden. Ze dachten, ja, Mohammed, we hebben jou een plezier gedaan doordat we de islam binnen treden. Kom nou met de beloningen, kom nou met al die zaken. En vervolgens zegt Allah tabaraka wa ta'ala, قُلْ لَا تَمُنُّ عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ. Dus ga niet tegenover Allah tabaraka wa ta'ala zeggen, dat jij de profeet sallallahu alayhi wa sallam gunst hebt gedaan door te komen naar de islam. Het is Allah geweest die jullie heeft begunstigd door jullie te leiden naar de islam. En die jullie heeft geleid naar iman. Want als je werkelijk weet wat de rechten zijn van Allah tabaraka wa ta'ala voor al de zaken die hij jou heeft gegeven, dan zul je weten dat je nooit al deze zaken voor de juiste wijze kan compenseren. Dus we leren in deze qadr van Allah tabaraka wa ta'ala, zo ook in een andere hadith van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, waarin hij zegt, wanneer je dan getroffen wordt door iets, zeg dan niet, als ik maar dat had gedaan. Law fa'altu kada wa kada. Als ik dat en dat zou hebben gedaan, dan had het zo en zo afgelopen. Met andere woorden, dan was ik mijn qadr uit de weg gegaan. En dan zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, want het woordje low, het woordje als, opent namelijk de poorten voor de shaitaan. Als je voor jezelf zegt, had ik maar, als, was het maar. Als je dat doet, dan heb je voor jezelf de poorten wagenwijd opengemaakt voor de shaitaan om je hoofd vervolgens ziek te maken. Dus dit, met betrekking tot een aantal van de voordelen, het brengt gemoedsrust met je mee, het brengt rust voor je en het brengt tevredenheid in het lot dat je overkomt. Dan vervolgens zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, of krijgt hij te horen van Jibril alayhi salatu wa sallam, akhbirni an al-ihsan. Vertel mij, o boodschappen van Allah, over al-ihsan. En wat betreft de taalkundige betekenis van ihsan, dan kunnen we zeggen dat ihsan betekent het verrichten van goede zaken. Maar hebben we het over ihsan in een islamitische betekenis, dan zien we dat de betekenis hier iets ruimer van is. En dan heeft het te maken met het streven naar perfectie in de daden van aanbidding. En wat betreft deze betekenis in de hadith van Jibril, dan zien we dat het hier eigenlijk een algemene invulling is van ihsan. Yani ihsan betekent het verrichten van goede daden. Oké. Okay. En ihsan in de hadith van Jibril alayhi salatu wassalam betekent dat jij jouw Heer aanbidt alsof je hem ziet. En ta'bud Allah ka'annaka tara. Fa in lam takun tara, fa innahu yaraak. Zoals de profeet sallallahu alayhi wasallam heeft gezegd. Dus het is een algemene motivatie voor waarom je ihsan moet verrichten. Dus ihsan op zich is een breed begrip. In alle vormen van aanbidding dien jij ihsan te betrachten. En ihsan is een niveau die je bereikt, niet zomaar. Maar ihsan komt nadat jij reeds het niveau van islam hebt bereikt. Nadat jij reeds het niveau van iman hebt bereikt. En dan komt het niveau van iman om de hoek kijken. En dan hebben de geleerden gezegd, zoals Ibn Rajab en Ibn Hajar al-Asqalani, dat de betekenis die de profeet sallallahu alayhi wa sallam geeft, tweeërlei is. Er zijn twee niveaus van ihsan. De positie van mushahada, de positie dat jij bijna Allah kan zien. En dit is het hoogste niveau. Deze persoon die in zijn aanbidding zo is, dat het is alsof hij Allah ziet, is niet als dezelfde persoon of als een andere persoon die het niveau van muraqaba heeft behaald. Het niveau die daaronder zit, namelijk dat wanneer jij niet in staat bent om met jouw hart het gevoel te krijgen dat Allah voor jou is en jij hem kunt zien met andere woorden, dan tenminste dien jij te weten dat Allah jou wel ziet. En een mooie hadith, en ik zal het niet te laat maken voor jullie inshallah ta'ala, geeft aan waarin het verschil duidelijk wordt gemaakt tussen deze twee niveaus. Allah tabaraka wa ta'ala, en deze hadith is overgeleverd door imam al-Bukhari rahmatullahi alayh. Daarin zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, aan Allah behoren engelen toe, die op zoek gaan over de wegen en over de straten, op zoek naar de majalis al-dhikr. Naar verzamelingen zoals deze inshallah ta'ala, waarin de mensen bij elkaar zijn gekomen om te gedenken over Allah tabaraka wa ta'ala. En dan wanneer ze daar hebben gevonden en zeggen ze tegen elkaar, halummo, kom naar datgene waar we naar op zoek waren. Kom naar het object van jouw zoektocht. En dan zullen al deze engelen die op zoek zijn zich scharen om deze majlis, om deze zitting. En hun vleugels zullen deze zitting omwikkelen. Tot aan de sama, zegt de profeet sallallahu alayhi wasallam, tot aan de hemel van deze dunya. En dan vervolgens zegt Allah tabaraka wa ta'ala, terwijl hij het beste weet, wat doen mijn dienaren? En de engelen zullen vervolgens tegen Allah tabaraka wa ta'ala zeggen, o Allah, zij verheerlijken u. Zij prijzen uw majesteit. Zij getuigen van uw grootsheid. En Allah tabaraka wa ta'ala zal vervolgens zeggen, en hebben ze mij dan gezien? En natuurlijk is Allah het beste op de hoogte van de feiten. En de engelen zullen vervolgens zeggen, bala ya Rab, zeker niet, o Heer, ze hebben u niet gezien. En dan zal Allah tabaraka wa ta'ala vragen, en hoe zou het dan zijn wanneer ze mij zouden zien? En dan zeggen de engelen, o Allah, wanneer ze u zouden zien, dan zouden ze nog intenser zijn met het lofprijzen van u. Dan zouden ze nog intenser zijn in het verheerlijken van uw majesteit en in het getuigen van uw grootsheid. Degene die ziet, is niet dezelfde als degene die hoort. Zoals Musa alayhi salatu wassalam niet de 10 geboden had gebroken toen Allah hem reeds informeerde op de berg dat zijn volk de ijl had aanbeden. Maar dit pas deed op het moment dat hij hen zag. Vanwege dit feit kunnen we zeggen dat degene die ziet soms pas realiseert de ernst van een situatie, in plaats van degene die er alleen over hoort. Zoals ook Ibrahim alayhi salatu wassalam vroeg aan Allah, o Allah, laat me zien hoe u de doden opnieuw tot leven wekt. Yani, degene die ziet is niet hetzelfde als degene die alleen maar heeft gehoord. Terwijl degene die ook heeft gehoord, natuurlijk gelooft daarin dat het afkomstig is van Allah tabaraka wa ta'ala. Dus degene die het niveau heeft bereikt van een mushahada, van de getuigenis weten af te leggen, het feit dat hij Allah ziet met zijn hart, niet werkelijk. Want niemand van ons zal Allah tabaraka wa ta'ala zien in dit wereldse leven. En deze gunst is alleen maar weggelaten voor de gelovige mensen in het paradijs, inshallah ta'ala. Maar degene die dit niveau van ihsan heeft bereikt, deze persoon, je moet je voorstellen, deze persoon verlangt ernaar om te zijn met zijn Heer. Om een gesprek te hebben met zijn Heer. Om alleen te zijn met hem. En dit is zijn grootste verlangen. En hij smacht daarna. Zoals de profeet sallallahu alayhi wasallam zegt in een mooie hadith. De betekenis daarvan is, het gebed is voor mij als een verkoeling voor het oog gemaakt. Yani, het voor mij is het allerliefste gemaakt, het gebed. Daarin vindt de profeet sallallahu alayhi wasallam zijn plezier, zijn rust. Daarin, wanneer hij praat met Allah tabaraka wa ta'ala, kan hij datgene zoeken, datgene vinden waar hij nou op zoek is. Dus in het niveau van een muraqaba, dat is dat je tenminste weet dat Allah tabaraka wa ta'ala jou wel ziet. Dan met betrekking tot dit, zijn er ook andere geleerden geweest die zeggen, het gaat hier niet om twee verschillende niveaus, nog 2 minuten inshallah. Dat het niet gaat om 2 verschillende niveaus, maar dat het eigenlijk gaat om 1 zin waarbij de tweede zinsdeel een kausaal verband is van het eerste. Yani dat de tweede zin eigenlijk alleen maar een bevestiging is van het eerste gedeelte. En een van de geleerden die dat hebben gezegd is bijvoorbeeld Ibn Rajab in zijn uitleg op de Arba'in al-Nawawiyyah. En daarin wordt een mooi voorbeeld gegeven. Het gaat namelijk om een volgende zitting, een analogie. Stel je voor, in een paleis is een koning aanwezig. En de hofhouding is aanwezig. En de koning ziet zijn hofhouding. En de hofhouding ziet de koning. De hofhouding zal alle regels en alle vaste voorschriften nakomen die er zijn met betrekking tot de omgang met de koning. Waarom doen ze dit? Doen ze dit vanwege het feit dat zij de koning zien? Of is het vanwege het feit dat de koning hun ziet? Dan moeten we natuurlijk concluderen dat het is vanwege het feit dat de koning hun ziet. Immers, een blinde persoon die aanwezig is bij de koning, hij ziet de koning niet. Alleen toch omdat hij weet dat de koning hem ziet, zal hij ook proberen om deze regels en etiketten allemaal na te komen. Dus op basis daarvan zeggen deze mensen, deze geleerden, dat het hier gaat om een logisch vervolg uit het feit dat Allah hun ziet. Maar al met al is de meest zuivere mening toch dat het hier gaat om twee verschillende niveaus. Namelijk het niveau van ihsan. Daarin probeer jij jouw daden van aanbidding zo perfect mogelijk te maken. Dat het is alsof jij voor Allah staat. Dat je weet dat wanneer jij je gebed verricht, maar ook andere daden van aanbidding, dat je daarin niet verslonst. Dat je daarin niet gemakzuchtig bent. Dat je weet met wie je praat. Dat je daarvoor klaarmaakt. Dat je voor schone kleren aantrekt. Zoals je bijvoorbeeld wanneer je naar de koning gaat, je ook schone kleren aantrekt. Zoals het bekend was onder de zelf van deze omme. Ze waren niet hoogmoedig. Ze waren niet, wanneer ze bijvoorbeeld over straat gingen, dan zouden ze dure kleren aantrekken. En vervolgens zouden ze zich trots voortbewegen over de aarde. Nee, ze hadden ook mooie kleren. Alleen die mooie kleren lieten ze speciaal voor Qiyam al-Layl. Die aantrekkelijke kleding zouden ze aantrekken om daarmee hun Heer te ontmoeten. En ze zouden de duurste parfum kopen om dit vervolgens op te smeren. Om daarmee Allah tabaraka wa ta'ala te ontmoeten in het nachtgebed. Waarom? Omdat ze verlangden naar dit soort momenten. Omdat deze mensen dit niveau van ihsan wisten te bereiken. Vanwege het feit dat zij hun iman compleet hebben gemaakt en vervolgens door zijn gegaan. Naar het volgende niveau van ihsan. Dat ze wisten dat alles datgene wat ze deden. Zij op de hoogte waren van het feit dat Allah dit ziet en hoort. En zij vervolgens wegbleven van de zaken die haram zijn. En vervolgens uit verlangen extra goede daden van iman verrichten. Waardoor hun niveau completer en completer en completer werd gemaakt. En zij vervolgens dit niveau van ihsan wisten te bereiken. Dit wat betreft de ihsan. Met de wil van Allah tabaraka wa ta'ala zullen we de volgende les doorgaan met het laatste onderdeel van deze hadith. En dat is natuurlijk de tekenen van de uur. En dan inshallah ta'ala is deze hadith afgelopen. En dan zullen we nog een aantal belangrijke leerpunten uit deze hadith abstraheren inshallah ta'ala. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Ook voor jullie een mededeling, voor degene die vragen hebben inshallah ta'ala zal er ook een e-mailadres zijn waarop jullie je vragen kunnen sturen met betrekking tot deze les en deze hadith. Die zal ik volgende keer voor jullie meenemen inshallah ta'ala, zodat wanneer er vragen zijn die opgestuurd kunnen worden en we daar de gepaste tijd voor kunnen hebben inshallah ta'ala om daar voor te beantwoorden. Ook de mensen die via de Peltalk meeluisteren kunnen dan hun vragen opsturen. Wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakum Allah anni khaira wa assalamu alaikum. Thank you.